Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 30 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 30 vers 3 en vers 4. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Het derde en ook het vierde vers van Psalm 30. We willen ons nu eerst stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit het laatste vers van Psalm 19, Psalm 19 het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofdaardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Genesis en daarvan het 42e hoofdstuk, de versen 14 tot en met vers 28. We noemen nu Genesis 42, de versen 14 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het 7e vers.
Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend even uit u die uw broeder halen, maar wees gijlieden vervangen. En uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zet hen samen 3 dagen in bewaring. Ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God, zo gij vroom zijt, zo zij één uw broederen gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen en brengt het koren voor de honger uw huizen. En breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde het niet, en ook zijn bloed ziet het wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen, en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkots gaven tot hem weg, en men deed alzo. En zij laden hun koren op hun ezels en toven vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezelvoeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd, daartoe ook, ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten, de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft?
We willen met Gods hulp deze morgen de geschiedenissen van Jozef verder met elkaar lezen. En de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen, namelijk Genesis 42, vanaf het 22e vers tot en met het 28e vers. Genesis 42, de versen 22 tot en met 28. We lezen alleen het eerste vers van dit tekstgedeelte en het laatste vers van dit tekstgedeelte. Vers 22. En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling. Maar hij hoorde het niet. En ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Tot en met het 28e vers. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten. De een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Gij hebt het in uw woord gezegd, Heren, dat uw huis een huis des gebeds genoemd zou worden. En nu zijn we in uw huis samen en willen ons verenigen in het gebed voor u. Maar wij moeten het ook wanneer we samen uw aangezicht zoeken voor uw beleid. Dat wij niet bidden kunnen zoals het behoort. Dat bij ons geen gebed is, geen woorden zijn, geen reinheid is, geen gestalte is die voor u kan bestaan. En daarom bidden we het van u, o grote ontfermer, wil u zelf neerdalen en ons bidden leren. Want bij ons is slechts de armoede en de onmogelijkheid. Bij ons is alles tegen. En nu zegt u het in uw woord, dat al die armoede en onmogelijkheid, dat dat voor u niet kan bestaan. Maar dat het u anderzijds niet in de weg staat. Om aan armen uitgenaar, aan het weggedreven, aan schuldige mensen verlossing te zetten en een zielengade te slaan. Heere, sla ook ons gade. Maak ons arm indien we niet arm zijn. En indien er die armoede is, arm van geest, wil u uw eigen woord vervullen, Heere. Dat armen met goederen vervuld wordt en dat verheuging zal zijn in uw bedehuis. We bidden van u, wilt u daartoe uw woord gebruiken. Open uw woord, ook wanneer we die oude geschiedenissen deze morgen opnieuw mogen overdenken. O, laat uw woord helder en duidelijk mogen zijn. Maar bovenal laten we uit de diepte van dit woord de geestelijke schatten mogen opdelven. En mogen zien niet alleen op Jozef, wie hij wilde zijn voor zijn broers die dat er niet naar maakten. Maar dat we in Jozef en achter Jozef mogen zien op die grote verlosser die gij zelf hebt gegeven. Eén hebt doen worden met dit mensengeslacht. De broederen één hebt gemaakt. Tot zonde hebt gemaakt. Opdat hij armen met goederen zou vervullen. En opdat uit zijn volheid genade zou worden weggeschonken aan mensen die dat allerminst hebben verdiend. Aan mensen die zich aan uw kroon en ook aan uw zoon hebben vergrepen. Heere, doe het ons verstaan dat wij dat zijn. Dat wij uw lijdensbeker hebben gevuld. Uw doornenkroon hebben gevlochten. En dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen u en tussen ons. Doe het ons verstaan. Dat er daarom ook voor schuldige mensen verzoening is in het bloed van hem die zijn bloed gaf. Voor het verloren, voor schuldigen. En die het zegt, ook vanmorgen zegt, dat er bij hem raad en hulp en heil is. Dat bij hem alles te vinden is. Voor missende mensen, meer dan missende mensen kunnen missen, is in zijn volheid te vinden. Heere, open onze lippen, opdat we dat woord mogen verkondigen. Laat het zo mogen zijn, dat gij zelf de prediker zijt. En wij maar weg mogen vallen. Wil ons hart regeren. Reinigen van alle gedachten. Waarvan u het weet dat die ook ons deze morgen kunnen bezetten. En open onze lip. Opdat we u mogen bedoelen en niet onszelf mogen zoeken. O God, geef dat we hier in uw bedehuis. Onder de prediking van uw woord verkwikt mogen worden. Dat hebben we niet alleen nodig bij het prediken. Maar dat is ook nodig wanneer we uw woord horen. Heere, laat uw woord met kracht in onze harten ingang mogen vinden. Hinder alle gedachten die ons weg kunnen brengen en weg kunnen voeren van wat uw woord ons zegt. En wil bovenal niet alleen het woord indoen dringen in onze oren, maar ook onze harten openen. Heere, wilt u zelf vanmorgen spreken tot mensen die met een hongerig hart opgingen naar uw huis. Wil u zelf spreken met uw woord en door uw geest, naar we u weet dat we nodig hebben. En wil u mensen die hongerig zijn, verkwikken en vervullen met het goede van uw woning. We bidden u, Heere, maak zelf plaats voor die honger. Want die honger is er bij ons van nature niet. O God, laat mensen die nog nooit de geestelijke honger naar uw woord in hun leven ontwaarden, hongerig mogen worden. Heere, wil zo de spijzen schilderen die bij u te vinden is. Dat er een brandende honger en een brandende dorst in het hart wordt geboren. O God, geef dat mensen die onbekeerd zijn, niet door mogen leven. Maar wil u ze doen zien hoe arm het leven is buiten u. Wil hongerigen verzadigen, wil uw kinderen onderwijs geven. Heere, troost ze en leid ze in uw goddelijke wegen. En wil u bewaring geven voor de paden van de zonde. En onderwijs geven in de heilgeheimen van u. Leer uw kinderen armer worden in zichzelf. Opdat het grote heil wat in Christus is, meer en meer in hun leven blijken mag. We vragen u voor allen die tot de gemeente behoren. Alle die met ons meeleven. Alle die met ons zijn opgekomen. Heere, wees ons nabij. Denk bijzonder aan hen die hier niet kunnen zijn, aan de zieken en aan de bejaarden voor wie de weg naar uw huis te veel wordt. Wilt u hen niet voorbij gaan, Heere, maar wil u hen alles geven bij het ouder worden en bij de verzwakking wat ze nodig hebben. We bidden u bijzonder voor broeder Kramer die nog steeds in het ziekenhuis ligt. U weet, Heere, wat ook in dit ogenblik, ook op deze dag die uw dag is, in hem omgaat. Heere, wil u hem ook, al is hij in het ziekenhuis, op deze dag uw nabijheid en uw zegen schenken. En ook wanneer, voor zover wij aan kunnen nemen, deze week het laatste onderzoek zal plaatsvinden, wil u dat onderzoek nog zegenen en de zorgen beschamen. Heere, geef dat er ook daarin wonderen mogen zijn, wonderen van u. En kon het zijn, laat hij weer tot ons en tot al de zijnen mogen terugkeren. Wil u voor alle dingen, voor het tijdelijke en voor het eeuwige, aan hem gedenken, in uw gunst en in uw genade. We bidden u, Heren, denk aan allen die ziek zijn en die met vragen tobben en worstelen. U weet zelfs van de diepste vragen, van de harten af. We zeggen ook uw naam dank dat afgelopen week Gerrit Romkes weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. En dat u ook na de operatie van de week daarvoor alles wel hebt willen maken. Wil u zelf, Heren, de dank in het hart leggen. En wil geven dat ook deze omstandigheden door u gezegend mogen worden. Niet alleen voor het lichaam, maar bovenal voor onze ziel. Bidden u, wees u ons alle genadig. Denk aan de kinderen en aan de jonge mensen. Wil u ze sterk, ook midden in de strijd van dit leven, nu zoveel op en af komt. We bidden u ook voor het werk wat deze middag weer beginnen zal van de zondagschool. Wil u hen die onze kinderen in alle eenvoudige geschiedenissen van uw woord vertellen, kracht en de wijsheid geven om het op de juiste wijze te doen. En wil u de kinderen aandacht geven en indrukken leggen, ook onder de vertellingen, in hun jonge hart. Heere, zegen ook het eenvoudige werk, wat niettemin in uw opdracht en in uw koninkrijk geschiet. Zegen bovenal uw woord, ook dit woord. Wij moeten het deze morgen belijden. Er is bij ons niets wat voor u in aanmerking komt, of waar wij ons op zouden kunnen beroemen, dat u uw woord deze morgen aan ons zou zegen. Het is alles verzondigd, Heere. Maar wil u uit genade op ons neerzien, in uw gunst, om Christus wil. Amen. Terwijl we gelegenheid ontvangen onze gaven te offeren voor de dienst des Heren, willen we zingen uit Psalm 77, en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 77, de versen 5 en 6. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. En het zesde vers, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Psalm 77, de versen 5 en 6. Thank you. Psalm 145 en daarvan het derde vers willen we samen zingen aan het einde van de prediking. Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. Dat is Psalm 145, het derde vers, aan het einde van de prediking. Wie gemeente kan Gods beleid doorgronden? Gods leiding in het leven en Gods leiding in de geschiedenis van deze wereld. Ja, dat kan niemand. Een beeld kan u bekend zijn, een beeld wat hier meer gebruikt is. Dat beeld van dat borduurwerk. Borduurwerk waarvan de achterkant één warrig geheel kan zijn. Afgeknipte draden, kleuren die door elkaar heen lopen. Er is geen orde in te ontdekken. Zo is voor ons het beleid van God. Zo zien wij de regering van God over deze wereld. Zo zien we de leiding van God met betrekking tot ons eigen leven. Wij kunnen het niet bevatten. Wij kunnen het niet verstaan. Wij vragen vaak, Heere, is dat nu uw weg? En wat is uw bedoeling? Maar die achterkant van dat borduurwerk heeft ook een voorzijde. En die voorzijde van een borduurwerk die toont ons dat prachtige patroon. Met nauwgezetheid is het gemaakt en de kleuren harmoniëren. Zo met eerbied gezegd ziet God hoe hij deze wereld leidt en hoe hij het leven van ieder mens bestuurt. Voor ons zijn de vragen er. En bij ons is er vaak veel onbegrip en duisternis. Maar dwars door dat alles heen, dwars door de knopen en de draden en de raadselen van ons leven heen, God regeert. En al begrijpen we dat niet, God regeert toch goed. Toch wijs. Het is majesteit. Al wat hij doet. En juist dat gemeente dat God regeert. En dat God regeert met wijsheid. En dat het majesteit is al wat hij doet. Zien we ook in deze geschiedenis van Jozef en zijn broers. Die broers van Jozef. Ze konden er niets meer van begrijpen. Hun leven werd één open vraag. En achter al die vragen leidde God hun leven. Was het liefde, goddelijke liefde, waarmee die broers van Jozef in dit hoofdstuk werden geslagen. Liefde die zij niet zagen. Liefde die zij niet begreep. Ze zagen slechts een harde en in hun ogen wrede onderkoning van Egypte. En de ene slag was nog niet voorbij of de andere kwam. Maar dwars door al die knopen en raadselen was het Gods liefde die hen bestrafte. En Gods liefde die hen door de raadselen heen bracht tot Jozef. We willen daar vanmorgen bij stilstaan en boven dit gedeelte van de geschiedenis van Jozef schrijven: niet begrepen liefde. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats zien we hoe Jozef zijn liefde in het openbaar verbergt. En in de tweede plaats zien we hoe Jozef zijn liefde in het verborgen openbaart. Niet begrepen liefde. In de eerste plaats hoe Jozef zijn liefde in het openbaar verbergt. Hij keert zich naar de wand. En in de tweede plaats hoe Jozef zijn liefde in het verborgen openbaart. Want het geld voor het koren zit in de mond van de zak. Jozef is inderdaad de broer van zijn broers. En Jozef heeft, dat hebben we de vorige keren gezien, ook al schijnt het anders, een hart wat klopt, vol liefde tot zijn broers. Maar naar de buitenkant lijkt alles bitter. En naar de buitenkant heeft het een ogenblik de schijn dat Jozef nu het ogenblik ziet aangebroken om wraak te nemen op dat wat zijn eigen broers hem hebben aangedaan. Hij herhaalt die beschuldiging, die als een mokerslag komt in het toch al verbijsterde hart van zijn broers. Jullie zijn verspieders. En al proberen ze allerlei argumenten op te zamelen om zich te verontschuldigen, het blijkt dat deze hardvochtige onderkoning niet wil luisteren. En ze worden tot herhalens toe gezegd, jullie zijn verspieders. Dreigt hun het leven te kosten. En zeker wanneer ze in de gevangenis worden opgesloten, op de aanklacht, op de beschuldiging dat ze verspieders zijn die het land komen verspieden in opdracht van een vreemde mogendheid, dan denken ze dat ze de dood te wachten hebben. 3 dagen gevangenis. 3 dagen zorgen, 3 dagen rondtollende gedachten, 3 dagen vrees. En dan gaan de deuren open. En dan zullen broers bij geweest zijn die gedacht hebben, dit is het einde. Nu laat die koning ons ophangen, het lot wat voor een verrader was weggelegd. Maar toen viel het toch mee. Al moesten ze nieuwe slagen incasseren. Het viel mee omdat, nee, niet de dood, maar het leven wenkte. Alleen ze moesten terug. Terug naar hun oude vader met de opdracht die niet te vervullen was. Terug naar vader en dan weer terug naar Egypte, maar met Benjamin. En dat was onmogelijk. En dan staan ze daar. De vreugde van de vrijheid van zo even is alweer weggeëbd. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen het tegen elkaar. Dit overkomt ons om onze zonde, omdat wij de benauwdheid der zielen van onze broer niet gehoord hebben toen hij ons om genade bad. Ze staan daar en ze worden er allen aan herinnerd, alle 10. En alle 10 in meer of mindere mate van overtuigd. Dit overkomt ons om onze zonde. Zijn bloed wordt gezocht. We hebben het gezien. Dat was nu juist van Gods wegen de bedoeling. Jozef de profeet als instrument in Gods hand moet zijn broers zo hard behandelen, opdat ze tot de erkenning van hun boosheid en van hun zonde komen. Opdat ze eerlijk worden en gaan erkennen wat er in hun leven allemaal verkeerd was en wat ze in hun leven allemaal misdreven hadden. En daar gebruikt God soms harde wegen voor. Beschuldigingen. Een gevangenis. Ze komen aan de grond. Wij hebben gezondigd. Dit overkomt ons omdat wij niet naar Jozef luisterden. Dit overkomt ons omdat wij hem naar Egypte hebben verkocht en zijn dood hebben gezocht. Ze erkennen hun zonde. Voor God. En ook al weten ze niet dat Jozef erbij staat, zelfs voor Jozef. Maar toch, als we dan verder lezen in de eerste verse van onze tekst voor vanmorgen, dan blijkt het dat toch niet bij allen dat besef van zonde en die overtuiging van schuld zo erg diep steekt. Ze zeggen het wel tegen elkaar, wij hebben gezondigd. Ze zeggen het wel tegen elkaar, dit overkomt ons omdat wij tegen Jozef zo'n zware schuld op ons hebben geladen. Maar Ruben althans krabbelt toch alweer wat op de been. Ruben gaat zijn broers bestraffen en zichzelf een beetje vrijpleiten. Niet helemaal, maar toch wel een beetje. En Ruben zegt het, heb ik het jullie niet gezegd? Ik heb jullie toch gewaarschuwd tot 1 tot 2 maal toe toen bij die put. Heb ik tot u niet gezegd? Zondigt niet aan deze jongeling. Maar gij hoorde het niet. en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Daar hebt u Ruben. Ruben die we al eerder tegenkwamen. De man die het best kunnen kenmerken als de man van de halfheid. Halfslachtig. De man die niet naar voren wil komen zoals hij naar voren moet komen. De man die ook niet durft. Ruben die zag toen zijn broers Jozef wilde doden, dat toch eigenlijk iets verschrikkelijk was. Ruben die als oudste de taak en de plicht had om zijn broers daarvan te weerhouden. Ruben die zijn broers toch hun wrede werk liet doen en uiteindelijk toeliet dat Jozef in die put werd geworpen. Ruben, die toen Jozef verkocht was, niet dacht aan Jozef, maar tegen zijn broers de verwijtende woorden uitsprak. En ik, wat zal ik moeten zeggen tegen mijn oude vader? Waar moet ik nu blijven, nu Jozef weg is? Ruben die mij instemde om die oude vader Jacob te bedriegen met dat kleed en met dat bloed van een bokje. Ruben die echt niet zeggen kon, ik was zo goed, ik was erop tegen, ik heb jullie gewaarschuwd. Rubens hart was mede bevlekt en mede besmet. En toch, Ruben probeert zich vrij te pleiten. Ruben probeert de schuld vooral op zijn andere broers te werpen. Ruben is de man van de zogenaamde heiligheid die zegt, ik was toch nog wat beter. Ik heb het toch gezegd. Ik heb jullie toch gewaarschuwd. Ach gemeente, wat zien we hier ons eigen portret. Wat zien we hier het diep menselijke, het diep zondige van ons bestaan. Want Ruben heeft ook in de gevangenis gezeten. En Ruben is ook beschuldigd van het kwaad van verspieden te zijn. En Ruben heeft wel meegezegd en meegeknikt. Ja, dit overkomt ons om onze broer Jozef. Zijn bloed wordt gezocht, zegt hij. Maar Ruben probeert toch de schuld weer wat van zich af te schuiven. Zo zijn wij mensen. Als we even adem kunnen halen. Even een veer van onze lippen weg kunnen blazen. Dan proberen we om de schuld toch wat weg te schuiven. O zeker, Ruben erkent nog wel dat hij mede verantwoordelijk is enigszins. Maar toch, ik heb nog gewaarschuwd. Ik ben nog beter. Zo woont dat ook in ons hart. Zelfs als u weet en zelfs als u voelt, zelfs als u ervan overtuigd bent dat u zondaar bent voor God. Wat kan er niet in uw hart veel boven komen? Dat u uzelf toch probeert te vergoeilijken. Dat wordt de zonden in het leven vaak niet juist bedekt en juist vergoeilijkt. Ja, maar de omstandigheden. Ja, maar de verleidingen zijn zo groot. Ja, maar de Satan maakt het me zo moeilijk. Gemeente, het kan allemaal waar zijn. En de vorst der duisternis gaat rond als een bliezende leeuw. En de verleidingen kunnen groot zijn. En u kunt plotseling in een zonde vallen door omstandigheden, inderdaad. Maar dat neemt uw schuld niet weg. Dat neemt onze schuld niet weg. En juist dat is het erge in ons leven. Daar staan we God en zijn genadewerk mee tegen. Dat wij zo lang bezig blijven in onze eigen gerechtigheid. Om toch weer op te krabbelen. En toch weer verontschuldigingen aan te voeren. En niet de schuld oprecht erkennen. Dat is niet zomaar iets. Wat David zingt in een van de psalmen. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Nee, we hebben allemaal, u en ik, in ons boze hart iets van die Rubensgeest. Ik ben toch nog beter. Er zijn nog wel verzachtende omstandigheden. Er zijn nog wel dingen waarop ik me beroemen kan. Ik heb nog zo gewaarschuwd. Ik heb het nog zo gezegd. Wat is het nodig? Dat we niet alleen aan onze zonden ontdekt worden en leren buigen. En leren zeggen, o God, ik heb gezondigd.
Maar wat is het ook nodig dat we volkomen leren buigen? En wat heeft God daar niet een werk aan? Om ook onze neiging tot verontschuldiging, onze eigen gerechtigheid, het gevoel ik ben beter dan gij, om ook dat neer te drukken. Zodat je niets anders meer zeggen kunt. Ik heb gezondigd. Ruben, de man van de halfheid, die wel toe wil geven. Ja, er is veel fout geweest. Maar de man die toch zichzelf vrijpleit. O, als u uw portret ziet, als u uw naam genoemd weet, laat het vanmorgen in de kerk of vandaag op deze zondag voor God uitgezegd, uitgeweend mogen worden. Heere, verbreek mijn eigen gerechtigde boze ik, waarin ik altijd weer alles aandraag om mezelf te verontschuldigen. Wat moet u die genade kent niet steeds weer zeggen? Heere, breek mijn eigen vrome ik af. Leer me weer arm worden. Dat staat in de weg. Dat staat uw genade in de weg. Dat staat de kennis van Christus en de vermeerdering van de kennis van Christus in de weg. Mijn eigen gerechtig, zogenaamd vrome hart. Maar ondertussen is wat Ruben zegt wel waar. Ruben heeft gewaarschuwd. Hij vertelt geen leugens. En dan is toch ook dat woord wat Ruben zegt, hoewel Ruben hier weer naar voren komt als die halve man die op twee gedachten hinkt. Tegelijkertijd is het woord van Ruben een pijl voor die andere broers en ten diepste ook een pijl voor Rubens halfslachtige hart. Want Ruben vertelt in enkele woorden waar het nu precies bij die broers op vast zat. Die broers hebben niet gehoord, hebben niet geluisterd. Ze hebben niet geluisterd naar het onderwijs, naar de opvoeding van hun vader Jacob. Anders hadden ze tot zo'n lage daad van broedermoord niet kunnen komen. Ze hebben niet gehoord naar het woord van de levende God, wat hun van jongs af aan bekend was. En ze hebben ook niet gehoord naar de klachten, alhoewel het halfslachtige klachten waren, van Ruben. En is dat het altijd weer niet? Waar het bij de zonden in het diepst om gaat. Uw zonden en mijn zonden ook. Zonden doen we omdat we niet luisteren. Gij hebt niet gehoord naar het woord van God. Och, klaagt de Heere bij monden van zijn profeet. Indien ge naar mijn woorden gehoord had, dan zou uw vrede overvloedig zijn als een rivier. Dat is het. We luisteren niet. En in ons zondige leven is dat het waardoor we tot de zonde overgaan. Is dat het waardoor we de zonde koesteren. Omdat we niet luisteren. U zegt het misschien. En misschien leefde het ook wel in die harten van die broers van Jozef. Ja, maar kijk, een mens is tot alle boosheid geneigd. En we zijn onmachtig om enig goed te doen. Dat wordt wel eens gezegd en daar wordt wel eens over gesproken. En het is waar, gemeente. Wij hebben die boze neiging. Wij kunnen niets goeds doen. Maar zult u niet vergeten dat u dat nooit mag misbruiken. Want er is niet alleen maar de onmacht. Maar er is ook de onwil. We zijn niet alleen onmachtig om het goede te doen. Maar we willen het ook niet. We willen niet horen, we willen niet luisteren. We stoppen onze oren toe. En we gaan zo ons eigen leven door. Of is dat niet een van de ergste dingen? Roept dat ons niet ook vanuit de geschiedenis van Jozef? Mensenkind, hoor toch. Want we kunnen wel klagen. Ik ben een zondig mens. En ik wacht al zo lang. En een kind van God kan wel klagen. Ja, ik ben zo ver van mijn plaats. Maar ik kan mezelf niet in de schuld brengen. Het Het is allemaal waar. Maar dat is ook schuld. Dat is ook zonde. Dat u uzelf niet in de schuld kan brengen. Dat is niet iets om op te blijven rusten. En vroom verder op te blijven praten. En zogenaamd vroom verder op te blijven leven. Uw onwil is ook schuld. Dat ge niet wilt horen. Want indien ge hoort het. Uw vrede zou overvloedig zijn. Dat zegt de Heer. En zo voelt u het. In Rubens enerzijds wat halfslachtig klinkende woorden. Ligt tegelijkertijd een diepe pijn. Waarin in dat ene woord de wortel het kwaad wordt bovengehaald. En de broers nog dieper worden herinnerd aan hun zonde met Jozef. En aan het feit dat ze niet hebben willen luisteren. Dat ze doorgegaan zijn tegen beter weten in. En dan Jozef. Jozef die gezien heeft wat zijn woorden teweeg hebben gebracht. En zijn daden. Die broers die staan daar onthutst. Ruben krabbelt wel wat overeind, maar spreekt tegelijkertijd woorden die nog dieper beschamend zijn en de broers nog meer laten voelen wat er eigenlijk in het verleden allemaal gebeurd is. En als Jozef dan door die woorden van zijn broers herinnerd wordt aan die verschrikkelijke uren daar in die put en aan al die lange jaren van leed die achter hem liggen. En als Jozef dan tegelijkertijd uit de mond van zijn broers hoort dat er berouw komt. Dat ze het besef hebben, dit is van Gods wegen over ons gekomen, omdat wij gezondigd hebben. Ja, dan kan Jozef zich niet meer goed houden. En om zich te verbergen voor zijn broers en zijn ontroering te verbergen, keert hij zich om naar de wand. Zodat ze niet zien dat zijn gezicht vertrokken wordt en dat zijn ogen zich vullen met tranen. Het valt de broers blijkbaar niet op. Ze zijn zo op zichzelf georiënteerd en zo op zichzelf gericht, dat ze op dat ogenblik niet op Jozef letten en ook niet op de tolk die bij Jozef staat. Tolk die de indruk moest wekken dat Jozef geen Hebreeuws, de taal van zijn broers niet meer verstond. Maar Jozef heeft het wel verstaan. Ondanks tolk en ondanks taalverschillen. Want hij was de broeder van zijn broers. Die net als zij die moedertaal sprak. Hij hoorde wat zijn broers met elkaar beredeneerden. Hij hoorde wat er in hun hart leefde. En Jozef wendt zich af. Hij is ontroerd. Ontroerd omdat hij hoort over de zonde van vroeger. Maar ontroerd zeker ook omdat hij hoort dat die harde broers van hem, die voor moorden en zelfs voor een broedermoord niet terugdeinsden, hier in het Egyptische hof tot zichzelf kwamen. En het gingen zien. Tegen elkaar zeiden, wij hebben gezondigd. En ik denk daarom dat Jozefs tranen, tranen van verdriet over de zonde zijn, maar van blijdschap over de verbroken harten van die broers. De een meer, de ander minder. Maar ze zeggen het, wij hebben gezondigd. En daarin gemeente is Jozef type van Christus. Of zoals we het meer gezegd hebben, hij is een profeet die heen wijst naar Christus. Want waar Jozef, de Jozef die zo even nog gezegd heeft, ik vrees God, de God vrezende Jozef, tranen van vreugde schrijdt, omdat die broers tot erkenning van hun zonde komen. Daar is Christus meer dan Jozef, hoger dan Jozef, want hij is God. En daar zijn er tranen, mag ik het zo uitdrukken, in de ogen van Christus. Als hij hoort, als hij ziet, dat een zondaar, een verloren zoon of een verloren dochter tot zichzelf komt. Dan is er vreugde bij de engelen, vreugde in de hemelen. Tranen van vreugde misschien. Als ze zien dat een zondaar zich bekeert. Christus is meer dan Jozef. Christus verheugt zich, nee, niet in de zonde. Want hij heeft diepe smart over de zonde. Maar hij verheugt zich als een zondaar met zijn zonde op de knieën komt. Hij verheugt zich als een mens, een arm, een missend, een hulpeloos mens wordt. Dit overkomt ons van onze zonde. En toch, dat is het wonderlijk. Jozef, die verbergt zich. Hij wil zijn tranen niet laten zien. En waarom nu niet? Want we zouden verwachten, nu Jozef dan toch ziet dat zijn broers de ene in meerdere en de andere in mindere mate tot erkenning van hun zonde komen, dan zal Jozef toch zeggen, ach mijn broers, ik ben Jozef. Maar dat doet Jozef niet. Maar gemeente, dat is de goddelijke leiding die wij niet kunnen begrijpen ten volle, maar die we alleen vanuit het woord kunnen aanbidden. Jozef is ontroerd, Jozef is bewogen, maar Jozef verbergt zich. En hij verbergt ook zijn ontroering, omdat die broers, en dat is de lijn van de heilsgeschiedenis, terug moeten naar vader Jacob, omdat Benjamin moet komen. Jozef verbergt zich ook, omdat er bij die broers wel enig berouw en enig besef is dat ze gezondigd hebben. Maar omdat dat wat straks in de troonzaal van Egypte plaatsvindt, dat die broers buigen en het erkennen dat ze de gevangenis, de dood, noemt u het maar op, dat ze dat verdiend hebben. Dat het zo in hun leven nog niet is. Wel enig besef van zonde, maar nog niet het volle besef. Nog niet het oprechte besef. Nog niet het schuldbesef wat hen treft en hun hart volkomen heeft verbroken. En daarom, goddelijke leiding, Jozef moet nog een ogenblik zich verbergen. Maar al verbergt Jozef zich, zijn hart is ontroerd. Ach, en dan mag ik de lijn toch weer doortrekken. Jozef is type van Christus, profeet die heenwijst naar Christus. Christus die meer is dan Jozef. Christus hart is ontroerd. Als er één traan is die roept om God. Als er een zondaar is die onrust voelt ontstaan in zijn hart en het in de zonde, het in zijn eigen rechtigheid niet meer kan vinden. Nee, dan kan Christus zich niet direct en volle openbaar. Dan kan Christus zich niet direct en volle vertonen. Want er is in het hart van een zondaar die wel eens een traan schrijft. Of die wel eens voelt dat het zo niet verder kan. Geen plaats voor Christus. Daar moet de Heere meer en meer plaats voor maken. Meer en meer aan de grond brengen. Meer en meer de hoogte van je hoogmoedige hart neerstorten. Meer en meer je genezen van je eigen pogingen om jezelf op te knappen. Maar vergeet u het niet. Al kent die arme tobber Christus niet. Al is de hemel zo gesloten. Er is een bewogen Christus. Meer dan Jozef is hij. dieper goddelijk is zijn bewogenheid. Met een zondaar die schreeuwt tot God. En al is die schreeuw dan zo onvolkomen. Al kunt u niet bidden zoals het behoort. Al voelt u uw armoede niet zoals het moet. Al ziet u uw zonde niet zoals u het soms wel zou wensen. Er is in de hemelen een bewogen Christus. En daarom mag ik het zeggen ook vanmorgen. Christus is bewogen. En die bewogenheid van Christus heeft twee kanten. Hij heeft smart. Omdat zoveel mensen, ook zoveel mensen die onder het woord zijn, nog onbekeerd zijn. Hij heeft smart over de zonde. Hij heeft smart. Hij wendt zijn aangezicht af. Omdat u zich niet bekeert. Omdat jij nog zo voortleeft. En je knieën zo weinig buigt. O God, wees u mijn borg. Wees u mijn zaligmaker. Kent u het beeld niet? Het beeld wat zo bijbels is. Beeld uit een van de bekende uitgaven van Bunyans Christenreis, nee, van Bunyans Heilige Oorlog, een van zijn andere bekende boeken. En u weet misschien wat er in dat boek de Heilige Oorlog wordt beschreven en getekend. Heilige Oorlog, dat beschrijft de oorlog om de ziel van de mens. God en de Satan strijden om het behoud van die stad. En dan wordt in het begin van het boek getekend dat die stad, mens, ziel, dat is dus een beeld voor het hart, voor het leven van een mens. Dat beeld van die stad, mens, ziel, dat wordt beheerst in vroeger tijden door vorst Emmanuel, koning Jezus. Maar dan komt de zon. En dan moet vorst Emmanuel uit die stad mensziel weg. En dan trekt de duivel, de vorst der duisternis, die stad mensziel binnen. En dan staat er een plaat in een van die oude uitgaven van de Heilige Oorlog. En daar ziet u hoe vorst Emmanuel, hoe Christus uit die stad mensziel wegtrekt. En dan heeft die tekenaar het zo diep en fijnzinnig gezien. Dan tekent die tekenaar vorst Emmanuel met het kleed over zijn hoofd. In diepe smart, zijn tranen verbergend. Want het is tot smart van God en tot smart van Christus dat hij die mens kwijt is. Het is tot smart van Christus dat de zondaar in zijn zonde leeft. Het is tot smart van Christus dat Jeruzalem onbekeerd blijft. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen naar de kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Dat is de ene kant. Het is tot smart van Christus. Tot smart van God drieënig. Als u onbekeerd doorleeft. Christus heeft het gewaad over zijn aangezicht geslagen om de tranen te verbergen. Omdat u onbekeerd bent. Want hij heeft geen lust in uw dood. Maar daarin heeft hij lust. Dat u zich bekeren zou en leven. Maar tegelijkertijd is er die bewogenheid. Is er bij Christus. In het hart van Christus vreugde. Zoals bij Jozef. Al zijn ze niet met elkaar te vergelijken. Die vreugde van Jozef over zijn broers met een verbroken hart. En die volmaakte vreugde van Christus over zondaren met verbroken hart. Christus is verheugd als een zondaar niet meer verder kan. Hij is verheugd om de traan in de binnenkamer geschreid als u zegt, o God, ik ben zo arm. Daarom, al zijn de hemelen gesloten, al hebt u alles tegen. Achter die donkere hemel is een Christus met een bewogen hart. Een Christus die de zonde haat. Die over de zonde niet heen kan werken. Maar een Christus die een bewogen hart heeft. Om het verlorene te zoeken. En daarom in uw verlorenheid en in je armoede. Als je niet kan komen waar je zijn wilt. Als je niet zo arm kan worden. Als je niet op je plaats kan komen. Houd aan. En grijp moed. Want hij verbergt zich. Voor een ogenblik. Maar hij zal komen. Want wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En dan gaat de geschiedenis verder. Als Jozef. En Jozef is daar een teken van die bewogen Christus. Van die wenende Christus. Als Jozef zijn gemoedsgesteldheid enigszins weer wat vlak geworden is. En de ontroering ten einde is. Dan keert hij zich om en dan geeft hij bevel. En dan moet Simeon gebonden worden. Jozef zorgt dat zijn woord van het begin tot het einde vervuld wordt. Want hij had het gezegd. Jullie mogen terug naar huis, maar Simeon blijft hier. Simeon blijft gebonden in de gevangenis. En dat was, hebben we de vorige keer gezien, om die broers aan hem te binden. Om er zeker van te zijn dat ze terug zouden komen. Want als Simeon niet in de gevangenis gezet was, dan hadden ze misschien wel anderen gestuurd om koren bij Jozef te halen in Egypte. Maar nu moesten ze terug. Het was iets van de liefde van Jozef ook. Ook al scheen het zo hard, waarin hij Simeon in de gevangenis zette. En nu kunt u afvragen, waarom nu Simeon? Ach, daar worden verschillende verklaringen voor gegeven. En we zullen niet alles noemen. We moeten zeggen, eigenlijk is er nauwelijks een verklaring voor, omdat de schrift er verder over zwijgt. En daarom moeten we ook maar sober zijn. Waarom Simeon? Dat er een aannemelijke verklaring was. Simeon is de tweede van de zonen van Jacob. En Ruben, ook al heeft hij in heel veel dingen getoond dat hij het eigenlijk niet meer waard is de oudste te zijn. En dan wordt hij straks op het sterfbed van vader Jacob als oudste zoon aan de kant gezet. Toch is Ruben nog de oudste. Ruben heeft de leiding. Ruben moet mee terug. Het is Rubens plicht als oudste zoon om de boodschap uit Egypte aan vader Jacob te brengen. En het is Rubens plicht bijzonder om te zorgen dat Benjamin meekomt op de tweede reis. En omdat dat het geval is, omdat Ruben niet gemist kan worden, omdat Ruben nog een taak heeft. Daarom slaat Jozef Ruben over en neemt hij de tweede, Simeon. Simeon, de moordenaar van Sichem, wordt in de gevangenis gezet. Al die lange maanden. Al die lange maanden dat zijn broers wegtrekken en wegblijven in Kanaan. Simeon, als onderpand in de gevangenis. En dan trekken de broers weg. De broers trekken terug in de richting van Kanaan, het land wat in honger is, met zakken vol koren bij zich. Maar wat ze niet weten, was in het verborgen gebeurd. In die zakken zit nog veel meer dan alleen maar het beste koren van Egypte. En dat blijkt als ze ergens in de woestijn op weg naar Kanaan plotseling die zakken openmaken om wat koren te nemen en op een vuurtje in de woestijn dat koren te bakken of te roosteren voor een eenvoudig maal. En dan zegt de een die zijn zak openmaakt plotseling, het geld is in de zak. En een ander die dan ook gaat kijken en de zak losmaakt en ziet. Ja, in de mond van de zak, in de opening, in de bovenkant van de zak. Daar zit het geld, daar zit precies het bedrag wat ze zelf hebben neergeteld. Voor hun levensonderhoud aan Jozef in Egypte. Wonderlijk is dat. Dat ze het geld mee terugkrijgen. Des te wonderlijker als we in de vorige hoofdstukken lezen dat Jozef er niet voor terugdeinsde. In opdracht van de farao overigens. Om alles wat maar ons betaling werd aangeboden te aanvaarden. De Egyptenaren moesten het koren van Jozef duur betalen. Met hun leven betalen. Er zijn er heel wat in slavernij geraakt. Omdat ze geen geld en geen goed meer hadden, verkochten ze zichzelf met hun leven in de dienst van de koning van Egypte. Maar aan deze mannen die hij zo hard had behandeld, en die in hun hart vreesden voor die onderkoning van Egypte, juist aan die mannen geeft hij, als ze teruggaan, het geld mee in hun zak. Openlijk, uiterlijk gezegd, waren er geen mensen bij wie we dat zouden verwachten. Juist die mannen, die broers van Jozef. We zouden eerder verwachten dat hij de familie van de farao zou bewelddadige geschenken zou geven. Maar juist die mannen die hij zo hard en streng behandeld had. En daarin ziet u dat Jozef zijn broers kent, maar dat Jozef zijn broers ook lief heeft. Hij wil niet enig geld van zijn bloedeigen broers aannemen. Hij wil niet dat het geld van zijn vader hem zal verrijken. En daarom, het geld moet mee terug. Ook al behandelt Jozef zijn broer scherp in opdracht van de Heere, hij schenkt ze alles wat ze meebrachten terug. Maar dat verstaan die broers niet. Die broers leggen het heel anders uit. Die broers die denken, wat is dit? Die onderkoning was al zo streng en zo scherp tegen ons. En nu op een of andere onverklaarbare wijze dat geld in onze zakken is. Nu zal hij ons straks beschuldigen van diefstal. Dat we hem het geld ontroofd hebben. En ze komen nog meer in nood. Grote verlegenheid. Wat is het dit dat ons God gedaan heeft? Die broers begrijpen er niets meer van. Hun hart gaat nog harder kloppen en hun geweten gaat nog harder slaan. En hun nood wordt, het blijkt straks uit wat ze tegen vader Jacob vertellen, nog groter. Terwijl het juist een teken was van Jozefs welwillendheid. Van Jozefs verborgen liefde. Ach, wat zit daar een diepe les in, gemeente. Wanneer een mens een ontwaakt geweten heeft en voelt dat hij niet recht staat voor God, dan legt hij vaak alles verkeerd uit. Dan zijn er soms tegenspoeden in je leven. Moeite in je leven. En dan denk je, dit is Gods slaande hand. God is me tegen. God straft me. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? Terwijl er in al die donkere omstandigheden verborgen liefde ligt. Verborgen liefde. Alleen we zien het niet. We leggen het verkeerd uit. We staren alleen op de omstandigheden. En we geven in onze duisternis de meest donkere verklaring. Omdat we niet zien op Jozef. Omdat ze Jozef niet kennen. En omdat ze niet weten dat dat geld van Jozef afkomstig is. Vrezen ze nieuwe slagen. En nieuwe aanklachten. Zakken ze dieper in de put. Leggen ze het verkeerd uit. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? En zo zijn wij ook. We leggen alles verkeerd uit. Als er in ons leven, om daar een ogenblik bij stil te staan, tegenspoeden en vragen komen, zorgen en moeite. Oh nee, het valt niet mee. Het valt niet mee als je leven langs wegen gaat die je niet gewild hebt. Het valt niet mee. Als er zoveel tegenspoed en rouw, verdriet of tot de hemel toereizende vragen zijn, valt niet mee. En dan is het meestal zo, is het niet, dat je dan denkt, wat zou ik gedaan hebben? Zou dit Gods slaande hand zijn? En u bidt het misschien wel, toon me toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Maar we zien het niet, gemeente. Want hoe moeilijk de weg van het lijden en het verdriet ook kan zijn. En hoe onmogelijk het voor uw eigen hart ook kan zijn. God heeft er een andere bedoeling mee dan wij denken. Want de Heere zegt in ieder verdriet. En in iedere nood. En in iedere duisternis. En in alle lijden. Wend u tot mij toe. God slaat niet uit lust tot plaag. God slaat niet om mensen neer te werpen en voorbij te gaan. Er is altijd iets van liefde in. Welke liefde dan? Deze liefde. Dat God met alle verdrietigheden en moeite en vragen en zorgen in het leven zegt: wend u tot mij toe. En dat het boven heel uw donkere levensweg geschreven staat: ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeren zou. God schonk dat. Dat moeilijke. Wat u niet verwerken kon. En waarvan u dacht: het is allemaal tegen me. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? God schoon dat, opdat ge u bekeren zou, opdat ge met al uw noden voor zijn voeten zou vallen, opdat u het zou zeggen: Heere, nu is het allemaal zo zwart, zo donker, en ik weet het is mijn eigen zonde waardoor deze ellende over me komt, maar wil u me aanzien in genade, daar wacht God op. En daarom, in de duisternis, zien we zo vaak de enige kant. De ene kant. De donkere kant. De schaduwkant. En daarom is het juist ook in deze geschiedenis dat God onze ogen ervoor wil openen dat er in alle donkerheid en in alle moeite ook een andere kant is. Een kant die ons natuurlijk hart niet verstaat. Maar een kant die God wil leren. Dat de noden en de moeite ons uit moeten drijven tot hem. En dat hij met noden, moeite, duisternis en vragen in ons leven die bedoeling heeft. Om ons te brengen aan de voeten van hem die meer is dan Jozef. Want de broers van Jozef, ze zagen alleen de zwarte kant. Ze zagen alleen de duistere zijde. Omdat ze niet meer licht hadden. Omdat ze alles naar zichzelf toetrok. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? Maar onbekend voor Jozefs broers. Zonder dat ze het zagen en het doorheen zagen, was het liefde van Jozef, was het gunst van Jozef, dat geld in de mond van die zak. Want het liet zien dat Jozef, al sprak hij hard, zich over hen wilde ontfermen, zelfs geen geld van hen in aanmerking nam. En geen geld van hem wilde bezitten. En ik denk vanuit dit woord opnieuw aan hem die meer is dan Jozef. Hij die hoger staat omdat hij God is. Christus Jezus, de grote verlosser. Christus Jezus die ziet mensen in hun nood, in hun verdriet. Die ziet die zondaar, die bukt en die zegt: o God, alles is tegen me en de hemel is zo donker. Jezus, de Christus, die in die omstandigheden zegen wil schenken. Zegen en hulp op een verborgen manier. Op een verborgen wijze met zijn kracht, met zijn hulp, zorgt dat een zondaar die in nood is, niet omkomt. Zorg dat een mensenkind die in rouw of in verdriet is en zijn hulp alleen van hem verwacht, niet gans ter neergeworpen wordt. Zorg dat de tegenspoeden en de moeite en de noden, dat zwarte wat wij zien, wat is dit dat ons God gedaan heeft, plotseling om gaan keren, op gaan lichten. Het was wel een moeilijke weg. Het was wel een diepe weg. Ik heb er wel alles bij moeten verliezen. En ik dacht dat het omkomen was. Maar het was enkel zegen. Dat hebben die broers van Jozef later gezien. Het was enkel ontferming. Het was enkel liefde. Kijk gemeente, zo lang als we op onszelf zien, zo lang als we op de omstandigheden zien, zo lang als we er niet mee voor God en onder God kunnen komen, blijft alles donker. Maar daar waar er in de nacht van uw zonde of in de nacht van uw verdriet een zien mag zijn door de nevels heen op hem die meer is dan Jozef. Daar wordt het licht in het duister. Dan gaat u zien dat zelfs die donkere wegen door God gebruikt werd. Ik dacht dat alles me tegen was. Maar alles was voor me. En hoe donker het ook was. Uw barmhartigheden zijn vele. Uw getrouwheid was oneindig. Het was uw wijsheid, heren. Het is majesteit. Al wat gedoe. Jozef deed bij zijn broers het geld in hun zak. Dat was gunst. En ze verstonden het als toorn, als wraak. Zo is het bij de meerdere Jozef. Als we op hem zien, gaan we al Gods wegen bewonderen. Wegen waarvan je vroeger misschien zei, God is op me tegen. De Heere is geweken. Als je dan terug mag zien in het licht van Christus genade. Het was uw zee. Gij zijt toch goed. Jozef deed het geld in de zakken van zijn broers. Hij wilde het niet hebben. Hij liet ze zien. Ik hoef niets van jullie te ontvangen, want ik bezit alles. Christus, die meer is dan Jozef, wil niets van ons hebben. Er komt niets van ons in aanmerking. We hoeven ons geld niet mee te nemen, onze goede werken niet mee te nemen. Hij geeft alles terug. Hij wacht op zondaar. En hij schenkt ze. Om niet. Alles. Alles. Uit genade. Wat een zaligmaker is hij. Nog wacht hij. Nog klopt hij. Nog zegt hij het. Ik breid mijn handen uit. Tot het verlorene, tot het onwaardige, tot het schuldig. Ik wacht om het genadig te zijn, om het te vervullen. Dan zullen ze uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen, die alleen. Amen.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw naam dank dat we vanuit het gewaad van dit oud-testamentische woord, uw woord, hebben gezien. En mochten zien op hem in wie alles vervuld is, iedere profetie, iedere geschiedenis, zelfs de eenvoudigste tekst. O God, leer ons zien op hem. Geef dat we oprecht mogen worden en alle halfhartigheid af mogen leggen. En met onze onmacht, onwil, schuld voor u mogen buigen. Omdat een meerdere Jozef komen mag. En het mag zeggen. Tot ons die zeggen alles is tegen. Ik heb alles verzondigd. Maar ik ben voor u. Voor het verloren. U hoeft geen geld te betalen. U hoeft geen werken te bezitten. Ik breng alles mee. Heere, bevestig dat aan ons hart. En wilt u het woord naprediken. Zegen ons verder deze zondag. We bidden u dat in de vergeving van al het kwaad. En in de dankzegging voor al het goede. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.